Als het gaat over mentale ontwikkeling, hè, hoe vormen we ons als mens, dan is het ongelooflijk belangrijk welke ervaringen we opdoen in het leven. Hè. Die geven betekenis aan hoe we het leven ook weer ervaren en hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar anderen kijken. Dus ervaringen zijn ongelooflijk belangrijk. En voor een ontwikkeling naar een gebalanceerd mens wat in de samenleving zich kan redden, heb je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk positieve ervaringen. Natuurlijk zijn negatieve ervaringen ook belangrijk, omdat het je leert hoe je daar weer uit kunt komen en op kunt krabbelen. Maar in principe zijn positieve ervaringen als leerproces natuurlijk heel helpend daarin om een gebalanceerd mens te worden. En het onderwijs is natuurlijk een mega ervaring voor kinderen. Daar gebeurt zoveel en daar zitten ze zo'n groot deel van de tijd, dat het goed zou zijn als het onderwijs zich dat veel meer zou beseffen. Dat niet wat ze daar leren, maar de ervaring van het daar zijn en hoe zij daar opgroeien, een positieve moet zijn om dat kind goed af te leveren aan het eind van de rit.
We horen hoogleraar psychiatrie Floortje Schepers, met wie ik spreek over inclusieve mensontwikkeling in zorg, school en samenleving. Zij schreef erover het boek Mensen zijn ingewikkeld. Dag beste luisteraars. Ik ga eens een keer niet een boek over onderwijs of leiderschap of teamontwikkeling bespreken, maar een boek waarvan we in het onderwijsleiderschap ontzettend veel kunnen leren, denk ik. Het is een boek uit de psychiatrie. Het boek heet Mensen zijn ingewikkeld en het is van Floortje Schepers. En het volgt een beetje de lijn van een zomergaafde aflevering van deze zomer van Robert van Meren. Alleen Robert van Meren zat deze zomer met zijn verhaal aan tafel, maar dit verhaal is eigenlijk al 15 jaar, denk ik, al voorbereid. Zeg ik dat goed, 15, 10 jaar geleden dat jullie met de menselijke zorg?
Ja, ik denk wel dat toen de eerste ideeën of ja.
U hoort al dat de gast aanwezig is. De gast is Floortje Schepers. Dag Floortje.
Dag, fijn om hier te zijn.
Ja, zeker. Leuk ook dat jij toezegde. Het is een boek dat niet over onderwijsleiderschap gaat, maar ik denk toch van wel. Ik denk dat er heel veel over onderwijs gaat. Het gaat heel veel over mensen en dat mensen ingewikkeld zijn. Maar we komen eerst op jou als mens en hoe je vooral als professional bent gegroeid in je vak. Nou, wat is nou een bron die jou sterk heeft beïnvloed?
Ja, ik denk dat wat mij het meest ontwikkeld heeft, toch de verhalen uit de praktijk zijn geweest. Dus de gesprekken die ik gevoerd heb met patiënten zijn een bron geweest voor mij van inspiratie, maar ook van vertwijfeling en frustratie, omdat ik heel vaak ervaarde in de spreekkamer dat er een mismatch was tussen de verhalen die mensen vertellen en dat wat je aangeleerd krijgt als professional om te doen. En dat is dus eigenlijk een bron van energie om daar iets aan te veranderen.
Maak je gelijk al benieuwd van, hè? De mensen hebben je veel geleerd, maar je krijgt van alles aangereikt. Wat is de kern van wat je dan aangereikt is, wat dan niet zo goed werkte?
Wat ik aangereikt kreeg uit die verhalen was vooral dat het leed wat mensen ervaren zo ontzettend persoonlijk is en heel erg raakt aan de dingen die ze meemaken in hun leven. Ja, dat vind je natuurlijk niet terug in leerboeken of in een klassificatiesysteem zoals de DSM wat we gebruiken in de psychiatrie. Ja, dat is vooral waardoor je eigenlijk toch altijd weer een beetje teruggeworpen wordt op je eigen intuïtie en hoe je bent als mens, of je daar dan samen uitkomt.
Ja. Daarmee hebben we denk ik al een klein beetje voorafje waar straks het boek ook over gaat, dat je aan de ene kant een wetenschappelijk systeem hebt van klassificatie en hoe dat werkt en hoe dat kan werken en hoe dat ook reductionistisch kan werken. En aan de andere kant de complexe praktijk, de levendige praktijk van mensen.
Yeah.
Het allemaal verschillend gedrag en met verschillende gedachten.
Yeah.
Robert van Meren zat in die zomervaste te vertellen van het moet echt anders. Jij hebt mij in de voorbereiding ook verteld van in jouw ontwikkeling ben je eerst ook gewoon geschoold als wetenschappelijk psychiater. En gaandeweg heb je ook geleerd, het moet anders.
Ja.
Is daar een kritisch moment geweest? Kun je er iets over vertellen van waarin jij wat minder wetenschappelijk evidence-based bent gaan denken en meer naar die mensen toe gaan keren?
Ja, ik weet nog wel, en dat is echt al best wel lang geleden, dat ik eigenlijk tijdens mijn promotieonderzoek al, waar ik overigens heel enthousiast aan begon, hè, en vol hoop en ook verwachting dat ik daarmee het vak zou gaan verbeteren of oplossingen zou gaan vinden. Dat ik eigenlijk al tijdens dat traject merkte, ja, de verhalen van patiënten matchen eigenlijk niet met hoe we vanuit die meer wetenschappelijke paradigma's kijken naar psychische ontregeling. Dus dat begon eigenlijk al in die periode. Maar ik herinner me wel nog een moment, dat is toch een paar jaar daarna, toen ik ook al als psychiater een tijdje aan de slag was, dat ik op een heel groot internationaal congres in Amerika was. Ik dacht dat het de ACAP was of de APA, het grote psychiatriecongres. En dat ik echt totaal gedesillusioneerd daarvan terugkwam. Omdat ja, daar hangen dan overal posters van wetenschappelijk onderzoek. En er zijn lezingen over wetenschappelijk onderzoek. En het ging echt alleen maar over scans en over EEG en over genetica. En het ging in geen enkel praatje over mensen.
Waar zijn de mensen gebleven?
Ja, en dat ik herinner me nog zo goed dat ik toen echt in een soort dieptepunt van mijn wetenschappelijke carrière terechtkwam en dacht, oh my god, dit is niks voor mij. Ik moet hieruit, want ik raak het kwijt of zo. En uiteindelijk ben ik wel toch ook in die wetenschappelijke wereld gebleven. Maar het heeft me wel, dat is wel echt een soort tipping point geweest. Ja. Dat congres herinner ik me nog heel goed. Ja.
Welke afslag hebben we gemist?
Ja, hoe zijn we hier terechtgekomen?
Ja. Was dat in zo'n congrescentrum zoals je in Vegas wel eens hebt? Heb je al die hotels en dan een heel groot.
Ja, dat zo was het.
Nou, ben jij ontwikkeld als professional, hè? En ben je dus die weg van de wat meer gericht alleen op de wetenschappelijke kant van de zaak naar meer ook de menselijke kant?
Mm-hmm.
En we zullen straks ook wel merken, denk ik, ook de context waarin mensen leven en de netwerken en je autobiografie zelfs, alles wat ons tot mensen maakt. Je bent die weg gegaan, hè? Je zit op die menselijke weg nu, samen met anderen ook. Hè? Jim van Os is er eentje. Wie zijn nog meer die een beetje deze kant voorstaan?
Steeds meer. Ook jonge mensen die net klaar zijn. Ik noem iemand als Carlijn Welte, die een eigen zorgorganisatie opgezet heeft, die ze het huis noemt en heel erg vanuit de systemische benadering kijkt. Maar ook heel veel ervaringsdeskundigen die zelf initiatieven gaan ontplooien om mensen te helpen. Burgers voor Burgers is zo'n voorbeeld, maar ook de recovery colleges, waar eigenlijk geen professionals meer aan te pas komen en waar mensen elkaar ook weer gaan helpen en begrijpen als ze psychisch ontregeld zijn. En dat vind ik ongelooflijk mooi. Dus het je ziet het steeds meer.
Ja. En tegelijkertijd is die wetenschappelijke wereld en is de farmaceutische wereld is natuurlijk bio-based. Hè?
Mm-hmm.
Hoe hou jij je staande in die ontwikkelingen? En hoe oefen jij bijvoorbeeld bewust om die menselijke zorg, hè, die menselijke ontwikkeling, gaande te houden? Wat doe je er zelf voor?
Ik probeer vrij te blijven denken. En dat is het lastige, denk ik. In een wetenschappelijke wereld, in een zorgsysteem, word je bijna gedwongen om in een bepaald kader te gaan denken. En is het best spannend om buiten die lijnen te gaan zitten. Omdat je best veel weerstand ook daardoor krijgt. Dat heb ik ook zelf ervaren. En die weerstand is best intimiderend. En ik heb geen laagje teflon waar dat allemaal van afglijdt. Dus ik heb heel vaak, heeft dat me aan het wankelen gebracht. En dacht ik, zie ik het dan verkeerd? Of is dan wat ik zeg zo absurd of zo?
Ben ik gek geworden?
Is dat destructief wat ik denk? En steeds weer train ik mezelf om die vrijheid te houden om te kunnen denken wat ik wil.
Ja.
En dat ik toch echt probeer dat vast te houden, ook al zeggen mensen dat het niet oké is.
En wat of wie helpt jou daarbij als je die vrijheid zoekt? Die vrije ruimte voel ik erin.
Ja, heel veel boeken lezen. Oh, dat vind ik heel erg fijn. Als ik boeken lees waarin vanuit een heel ander perspectief gekeken wordt naar de wereld of de mensen. Meer een filosofisch perspectief. Zelfs een fysisch perspectief. Want ook in de kwantummechanica zitten echt fantastische theorieën die je op de psychiatrie kunt loslaten. Die gaan over relaties en interactie. En dat vind ik prachtig. En dan sterkt dat mijn gevoel dat er heel veel manieren zijn om naar de wereld te kijken. En dat juist vanuit die vrijheid van denken hele mooie nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Dus dan denk ik, oh ja, daar hou ik me dan aan vast. En ook het gesprek met gelijkgestemde. Het is ook door dat schrijven van het boek kom ik mensen op het spoor of kom ik in contact met mensen die zeggen ik herken er iets in. Nou ja, wij zijn ook in contact gekomen met elkaar. Dat vind ik fijn. Ook weer vanuit een ander vakgebied kun je toch weer de ruimte opzoeken om met elkaar het gesprek te voeren. En dat sterkt mij heel erg.
Mooi, dat is aan je te zien. En het is ook wel een mooie bruggetje eigenlijk naar waarom ik dit boek gekozen heb om in een onderwijsleiderschapspodcast te doen. Omdat ik er ook van overtuigd ben dat wij in het onderwijs ook kunnen leren van vakgebieden om ons heen.
Mm-hmm.
Nou ja, ik ga even kort voor de luisteraar de kern van het boek zeggen. Daarin hoort misschien de luisteraar al iets van de onderwijswereld. Je kunt soms in dezelfde beelden horen. We gaan daarna eerst even samen op het boek in en op waar jij het geschreven hebt, een paar hoofdlijnen eruit halen. Mm-hmm. En daarna gaan we die switch maken naar het onderwijs. Zijn er parallellen? Kun jij misschien ons iets uitreiken vanuit jouw blik? Mm-hmm. En wat jij hebt onderzocht van, hey, daar zou je zo en zo met het onderwijs in gesprek kunnen gaan. Het boek heet Mensen zijn ingewikkeld. Als ik het zou zeggen, en dan zeg ik eigenlijk iets te scherp, maar het helpt om het eventjes tegen elkaar af te zetten. Er worden twee paradigma's tegen elkaar afgezet. De eerste benadering is een reductionistische, biochemische, breingerichte, medicijngerichte, lineaire, logisch oorzakelijk gerichte, waarheidsclaimende, cognitieve, meetbare, modelmatige, beheersmatige en individualistische benadering. In de psychiatrie, mm-hmm. maar misschien dus ook in het onderwijs. Tweede benadering is de realistische, de meer perspectivische, hè, wat we net al eigenlijk al hoorden zeggen, de mens in context gerelateerde, de interactieve, de dialogische, de betekenisgerichte, de verhalende, de biografische en de taalgevoelige benadering. Mm-hmm. En misschien herkennen we dat ook wel in het onderwijs, dat twee benaderingen of paradigma's zijn. Het ene paradigma zegt, mensen zijn te verklaren en te genezen, in jouw vak dan, versus de andere benadering, namelijk mensen zijn ingewikkeld en we blijven leven met broosheden. En je kunt ook zeggen, die tweede benadering die aanvaardt lijden en zingeving en de eerste spreekt zich daar niet over uit. Gezien de titel Mensen zijn ingewikkeld, begrijpt u als luisteraar wel welke benadering Floortje voorstaat. En u begrijpt nogmaals dat ik ze wel wat heel scherp tegen elkaar afzet. Maar dan hebben we ze ook eventjes naast elkaar staan. Nou, het boek kent 6 hoofdstukken. Gaan heel diep in ook wel op hoe werkt de psychiatrische wetenschap, hoe werkt onderzoek, hoe werkt de normaalverdeling, dat soort zaken. Het eerste hoofdstuk gaat over waarom we menselijk gedrag graag zouden doorgronden, maar dat lijkt maar niet te lukken. Er is nog steeds geen bewijs gevonden voor een stoornis in de hersenen, om het zo maar te zeggen. Het tweede hoofdstuk gaat over waarom het zo belangrijk is dat we juist verschillend zijn als mensen. Het derde over waarom het onderzoek in de psychiatrie nog steeds geen echte doorbraken gebracht heeft, wat ik net ook al zei. Het vierde gaat over hoe menselijk gedrag ontstaat uit een onmeetbaar aantal complexe interacties. Het belang dus van interacties. Dan heb je het ook over taal en daarom gaat het vijfde hoofdstuk over wat we zeggen, hoe groot de invloed van taal is op menselijk gedrag. En het zesde gaat over wat kunnen we nou anders doen? Hoe kunnen we anders, menselijker, ervaringsgerichter kijken naar psychische ontregeling en hoe we dat met elkaar kunnen doen? En dan zeg ik dus psychische ontregeling. Dat was voor mij een nieuw begrip, hè, want ik was bekend met het woord psychiatrische stoornis. En als ik dat woord al hoor, denk ik van hey, dat klinkt al anders dan en ook veel menselijker dan een aandoening of een stoornis, laat staan een ziekte. De termen die eerste benadering eigenlijk heel veel hanteert. In die hoofdstukbeschrijving zit ook heel duidelijk dat het boek een pleidooi is voor het relativeren van die eerste benadering en het hanteren van de menselijke benadering. En wat ik persoonlijk prettig vind, dat het boek niet alleen een boek is dat Floortje schrijft, maar elk hoofdstuk eindigt met een dialoog met andere mensen uit het vak of uit aanpalende vakgebieden. En dat maakt dus haar pleidooi geen eenzame aangelegenheid. Ik dacht, Floortje is dus geen Donna Quixote. Maar het is nog meer dan alleen dat punt, dat het niet alleen eenzame aangelegenheid is. De dialoog tussen de disciplines, de perspectieven en tussen mensen is voor Floortje echt wezenlijk. Voor de GGZ en voor mensen met een psychische ontregeling. En die dialoog zijn we begonnen. En na dit intermezzo gaan we gewoon voortzetten, want volgens mij is ook de dialoog wezenlijk menselijk. Dus we gaan nu naar Floortje. Ja, wat was eigenlijk de aanleiding om dit boek te schrijven? Waarom wilde je nou dit boek schrijven?
Ik wilde dit boek schrijven omdat ik merkte dat ook in de jaren dat ik in het vak psychiatrie zit, de patiënten, zoals ik het dan nu maar even noem, kwamen met steeds nadrukkelijkere vragen om een diagnose, een richtlijn of een fixmodel waarmee ze zich weer beter zouden gaan voelen. En ik dacht, nou, binnen de psychiatrie kan je als wetenschapper of als professional met je collega's de discussie hierover voeren of de dialoog hierover voeren, hoe het anders kan, hoe we het weer menselijker maken. Maar ook de samenleving moet als het ware anders gaan kijken naar wat psychische ontregeling nou eigenlijk is en wat ze ook kunnen verwachten van een GGZ daarin. En als we dat die samenleving niet meenemen in die verandering, dan blijven ze met de verkeerde vragen naar de GGZ komen. Ja. Dus dat was een reden om een boek te schrijven wat iets toegankelijker zou zijn dan alleen maar voor professionals of wetenschappers. Wat ook gelezen zou kunnen worden door mensen die misschien aan de andere kant van de streep soms staan en in die psychiatrie terechtkomen als patiënt. Of iemand kennen die dat overkomen is. En nou ja, om daar dus ook de nuance wat meer weer terug te brengen.
Ja, nou koppel je dus hun vraag naar een etiket, hè, of een pilletje. Mm-hmm. Zo stel ik me dat voor. Dan koppel je heel nadrukkelijk aan de samenleving.
Ja.
Dus in jouw optiek is in onze samenleving zo gegroeid dat mensen daardoor dat pilletje gaan vragen?
Nou, ik denk niet dat de samenleving daar de oorzaak van is, zal maar zeggen. Maar ik denk wel dat de taal die we zijn gaan gebruiken in de psychiatrie en in de psychologie hele biomedische taal is geworden de laatste 30 jaar. En heel erg vanuit de maakbaarheidsdenken, reductionistische modellen gegroeid is en ontstaan is. En dat die taal is doorgecijpeld in de samenleving. Mm-hmm. Nou ja, ik herinner me dat toen ik zelf op de lagere school zat, had je wel 1 of 2 kinderen in de klas die anders waren.
Die wat drukker waren.
Wat drukker waren of inderdaad in het sociale contact wat minder vaardig waren. Maar we hadden daar geen namen voor, geen taal voor. En als ik nu hoor hoe mijn kinderen uit school komen en wat ze dan vertellen over de kinderen in de klas die anders zijn, dan gaat dat eigenlijk binnen 1 minuut over autisme en ADHD. Ja. Dus die taal die eigenlijk ontstaan is in de wetenschap, toen in de zorg terecht is gekomen, is uiteindelijk ook in de samenleving terechtgekomen. En dat heeft iets gedaan met de verwachtingen en de beelden die we hebben van de psychiatrie en wat je daar kunt halen.
Ja. Dan doet me gelijk denken aan een voorbeeld uit je boek, waar een mevrouw, ik denk bij jou kwam, voor een psychiatrisch consult en ze wilden een pil weer hebben. Er was een experimenteel middel.
Ah ja, ja.
En dat ze had meegedaan aan een onderzoek. Mm-hmm. Bij een universiteit. Maar dat stopt op een gegeven moment. Ja. En ze had zich hartstikke goed gevoeld. Dat heb ik onthouden. Tijdens dat gebeurde. Zei van nou, kunt u dat niet regelen voor me?
Ja.
Die kwam duidelijk dus met die verwachting naar binnen.
Ja.
Ik vond mooi hoe jij er uiteindelijk op reageerde. Kun je dat eens vertellen van wat je uiteindelijk met die vraag hebt gedaan?
Nou, ik ben begonnen met eerst te luisteren naar haar verhaal. Want het simpelste is om die vraag te beantwoorden met ja, ik zal de vervolgrecepten schrijven. Ja. En dan is het ook klaar, het consult. Maar ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar de persoon die tegenover me zit. En ik ben er ook nieuwsgierig naar waarom zij opgeknapt is in die periode dat ze dat aan dat experiment meedeed. En hoor dan een verhaal wat veel rijker is dan alleen maar ik heb een pil genomen en die is effectief gebleken. Want ze heeft in die periode heel veel aandacht gekregen van de mensen die aan het onderzoek meededen.
Ze had een dagbesteding.
Ze had een hele duidelijke dagbesteding. Ze reisde op en neer om aan het onderzoek mee te kunnen doen. Ze veranderde een aantal dingen in haar persoonlijke leven. En het was een patroon wat al eerder was ontstaan van een interventie die effectief was, maar die dan toch na een langere tijd weer wegzakte, dat effect.
Ze had andere pillen gehad eerst.
Ja, ze had heel veel gehad daarvoor. En ze was, zoals we dat dan noemen, therapieresistent. Ja. Dus ik dacht, het zou heel goed kunnen dat zij ook na langere tijd, dat ze deze pillen op recept van mij krijgt zonder al die aandacht, misschien toch weer slechter gaan. En laten we eens nou anticiperen daarop en kijken of er nog andere knoppen zijn of waar we op kunnen drukken. Ja. Nog andere wegen zijn die naar herstel kunnen leiden. Ja. En toen kwam er eigenlijk een heel, heel rijk verhaal dus, waar heel veel in zat, waar eigenlijk nooit naar geluisterd was. En
ik geloof iets met een scheiding of een overlijden.
Alles. Ja, van alles. Ja. En eigenlijk had zij een hele grote behoefte om daar aandacht aan te besteden en met iemand over te gaan praten.
Verdriet en rouw eigenlijk.
Heel erg veel verdriet en rouw. En geen ruimte hebben om daar een plek aan te geven. En ik denk dat is een veel duurzamer herstel. Als je dat kunt oppakken met haar. Dan dat je haar afhankelijk maakt van medicatie. En ook van het gevoel dat ze het niet zelf heeft opgelost. Ja. Maar dat het een soort biochemisch proces in haar brein is geweest. Wat het opgelost heeft.
Ja. Ja. Dat het echt met haar te maken heeft. Met wie zij is en wat zij doet.
Ja, dat geeft mensen ook een gevoel van empowerment. Als je weer grip krijgt op je leven en ook je herinneringen in dat leven, die soms zo zwaar beladen zijn, dat ze je heel erg veel druk kunnen geven.
Ja. Ik vond het mooi ook hoe je het beschreef, dat je inderdaad geluisterd had, dat het verhaal naar boven kwam en dat je uiteindelijk aan haar voorlegde zoiets van, nou, ik kan u natuurlijk dit voorstellen als u dat wilt, maar ik kan u ook het volgende voorstellen als u nou eens een tijdje bezig gaat om in gesprek gaat om die zinvolle dagindelingen, die doelen te stellen. En als we nou ook eens die uitgestelde rouw, dat verdriet nog eens met elkaar bespreekbaar maken, zou u dat willen? Mm-hmm. En dat zij dan begon te snikken, geloof ik dat je zei. Ja.
Het is gewoon, het raakt je als je ziet dat eigenlijk zoiets simpels iemand zo kan raken. Dat betekent dat er in al die jaren dat zij in zorg is in de psychiatrie, kennelijk geen aandacht is geweest voor die simpele vraag. En misschien ook wel hoor, ik moet daar niet, ik bedoel, ik ben er niet bij geweest. Maar het feit dat zij zo emotioneel raakt als je dat simpele voorstel doet, hè, van zullen we daar eens over praten? En ze zegt, dat heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd.
Dat wil ik heel graag, zei ze toen ook.
Ja, dat is natuurlijk best frappant of best heftig om te zien. Ja.
En daarmee een mooi voorbeeld van het verschil in benadering. Mm-hmm. De twee benaderingen. Je kunt het biochemisch oplossen, dus door nogmaals een pil voor te doen. Of je doet het menselijk. En als je dat dus doet, dat je dus mensen ook zelf iets aanreikt om ook niet naar zichzelf te kijken als een object, daar moet een pil in, maar als een subject.
Yeah.
Jij mag er zelf zijn, je mag er zelf aan werken.
Yeah. Ja.
Zeg maar deze beweging die we nu bespreken, dus een aanleiding van het voorbeeld, beoog je dat ook met het boek, om zo'n beweging te maken?
Yeah. Maar ook meer bescheidenheid. Dus
in bescheidenheid voor wie?
Voor de wetenschappers en de professionals. Natuurlijk hebben ze een heleboel kennis in hun rugzak zitten. Maar uiteindelijk is de ontmoeting van mens tot mens echt heel belangrijk. Dat we bescheiden zijn over wat die kennis voor het individu wat tegenover je zit kan betekenen. Ja. En het begint toch echt met de ervaring en het verhaal van de mens die voor je zit. En dat moet je aanknopingspunten geven om verder te gaan. En de kennis moet niet het vertrekpunt zijn.
Dus aan de ene kant beoog je met het boek de bescheidenheid richting je vak.
Mm-hmm.
Het totale vak van we kunnen veel, maar we kunnen niet alles.
Mm-hmm.
En we moeten misschien een andere kant opkijken, meer die menselijke kant.
Mm-hmm.
Heb je ook een boodschap richting de samenleving of richting mensen?
Ja, ik denk, maar goed, dat zit in de hele samenleving, dat maakbaarheidsdenken. Als er iets niet goed gaat in je leven, dat je zoekt naar manieren om dat te fixen. Dat in de samenleving een ontwikkeling is die niet heel erg bijdraagt aan de mentale fitheid van de samenleving. Want we zullen toch ook moeten verdragen dat er heel veel dingen gewoon niet te fixen zijn.
Ja.
En gewoon bij het leven horen. En daar moeten we elkaar ook veel meer in opzoeken en steunen, denk ik. Dan dat we dat allemaal problematiseren en bij een professional neer gaan leggen. Dus dat zou ik heel erg willen, dat we als samenleving het heel normaal vinden om te praten over onze kwetsbaarheden en over wat we lastig vinden.
Ja.
Zonder dat de ander dan meteen in oplossingen schiet, maar gewoon daarnaar luistert en zegt, ach ja, dat heb ik ook. En daar elkaar in vinden, in plaats van altijd alleen maar in de successen, dat zou ontzettend goed zijn, denk ik, voor de samenleving. Ja.
Dus geen maakbare wetenschap, geen maakbare samenleving, geen maakbare mens.
Mm-hmm.
Drie keer negatief geformuleerd. Zou je hem ook eens andersom kunnen zeggen, bijvoorbeeld naar die samenleving? Wat voor samenleving zie jij dan voor je? Wat voor mensen in die samenleving zie je voor je?
Het is een beetje zo'n term geworden, een inclusieve samenleving.
Ja.
Ik denk dat een inclusieve samenleving, waar ik heel erg naar verlang, zal maar zeggen, gaat over het gelijkwaardig meedoen.
Ja.
Niemand is gelijk, maar we zouden allemaal een gelijkwaardige rol in die samenleving moeten hebben. En dat vraagt, denk ik, van ons als samenleving dat we variatie omarmen. Dat we verdragen, niet alleen verdragen, dat klinkt ook weer negatief, dat we omarmen dat variatie ontzettend waardevol is en ons heel veel brengt. En ook dat het complex is, dat er geen simpele oplossingen zijn voor dingen. Dus ik zou dat heel erg mooi vinden als we de variatie vieren en de complexiteit aanvaarden als bij het leven horend. En dat met elkaar gewoon laten bestaan.
Ja. Ik moet heel erg denken aan, ook omdat je het koppelt aan het woord inclusie, aan cultuurtheoloog Erik Borgman. Die ook wat heeft geschreven en gezegd over inclusiviteit. En die zegt, er is iets geks aan de hand met inclusiviteit. Want we zijn geneigd om eerst een norm te stellen. En dan is inclusiviteit dit, daar mag je bij zijn. Yeah. Je zegt, maar dat is volgens mij geen inclusiviteit. Inclusiviteit is helemaal aan het begin.
Mm-hmm.
Dus voordat je die norm stelt, moet iedereen meepraten. Dus dat hoor ik een beetje terug in jou.
Yeah.
Diversiteit is er.
Yeah.
En dat is leuk.
Yeah.
Dat is goed. Maar toch in jouw vak zijn we zo gewend om naar een gemiddelde... naar gemiddeld te gaan. Bijvoorbeeld in de DSM, die werkt natuurlijk ook gewoon... op een gegeven moment ga je normeren van wat valt nog binnen het normale... en wat valt er buiten.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat ertussen?
Nou ja, ik denk dat is zeker onderdeel van de huidige samenleving... dat we voor alles een norm lijken te hebben. En een norm is altijd gebaseerd op groepsgemiddelde. En eigenlijk als je dan in die groepen kijkt... dan is er geen enkel individu dat exact op die norm zit. Dus het gaat er vooral om zo dicht mogelijk bij die norm te komen. En dan doe je mee. Terwijl juist variatie uitgaat van een verdeling in de groep... waarbij er in de uiterste misschien minder mensen zitten... maar wel eigenschappen die we ontzettend nodig hebben als groep.
Ja.
Neem bijvoorbeeld de eigenschap angst. Hè, dat je angstig kunt worden. Nou, als iedereen rondom de norm zou zitten... en er komt in de verste verte een tijger aangelopen, dan ben je blij dat er iemand is die heel sensitief is voor gevaar.
Ja.
En in een heel vroeg stadium al angstig is en zegt... oh jongens, volgens mij staat er iets te gebeuren wat ons in gevaar kan brengen. Waardoor die groep op tijd vertrekken kan. Hè? En het omgekeerde ook. Je hebt ook mensen nodig die tot het laatste moment het gevaar niet zien. En misschien is het dan helemaal geen tijger, maar is het iets heel onschuldigs wat op ons afkomt. En dan is het ook prima dat er mensen zijn die toch hebben gezegd... we blijven en kom maar weer terug allemaal. Dus ik denk juist die mensen in die uiterste... kunnen ons helpen om in die hele complexe wereld oplossingen te zien of een richting te kiezen waar de gemiddelde mens in het midden misschien niet aan denkt of niet toe in staat is. Dus het helpt ons als groep dat we uitersten hebben.
Ja. Dus mensen zijn divers en ingewikkeld, dat is leuk.
Ja.
Jij pleit ook om veel meer het gesprek aan te gaan met elkaar.
Ja.
Dus het gesprek al in de behandelkamer, maar ook... de gesprekken tussen mensen met allerlei variabelen, met allerlei vormen van psychische ontregeling.
Ja.
Veel ervaringsdeskundigen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, omdat ik denk dat, kijk, er is maar één waarheid. Hè? Dat is de waarheid die er is.
Ja.
En waar we ons in bevinden, zal ik maar zeggen. Wij zijn onderdeel van die waarheid. Ja. En je kunt op heel veel verschillende manieren naar die waarheid kijken. Al die perspectieven op die waarheid zijn het niet. Ja. Maar geven wel inzicht. En ik denk hoe meer van die perspectieven je bij elkaar brengt... hoe dichter je eigenlijk komt bij wat die waarheid is... Of hoe die ervaren wordt. En dus ook welke oplossingen passen bij dingen die niet goed gaan. Dus ik ben er heel erg voor om vanuit de dialoog... en vanuit dat meervoudig perspectief... te zoeken naar oplossingen voor problemen... waar we tegenaan lopen in de samenleving. Of dat nou op het gebied van milieu is... of op het gebied van vluchtelingen... of op het gebied van mentale gezondheid of onderwijs. Dat maakt eigenlijk niet uit. Je hebt altijd meer aan meer perspectieven... dan als je het vanuit één perspectief benadert.
Ja, en als je zegt er is maar één waarheid... niemand heeft de waarheid in pacht... want niemand heeft hem...
Nee.
Maar we zijn hem met z'n allen.
We zijn hem met z'n allen, ja. En een wetenschapper kijkt er anders naar dan een professional... en ook weer anders dan een ervaringsdeskundige. En ook andere deelnemers aan die waarheid... zoals dieren, bomen, planten... hebben ook allemaal weer hun eigen perspectief en rol daarin. Dus het is eigenlijk niet te omvatten, dat weten we best. Ja. Maar het is wel te benaderen. En vanuit... verschillende invalshoeken, denk ik dat je daar meer inzicht in krijgt dan als je dat alleen maar vanuit je eigen rol doet.
Een aantal dingen resoneren nu bij mij al naar het onderwijs. Hè, want als we het hebben gehad over de waarheid, niemand weet wat goed onderwijs is. Dat moeten we ook met elkaar ondervinden.
Ja.
Een ander punt is dat onderwijs wordt getypeerd vanuit... overheid en wetenschap richting de normleerling. Ja, dat is heel erg in. De gemiddelde leerling is belangrijker. En we worden ook tegen elkaar afgezet. Tegenwoordig werken we met percentielen. Dus kinderen zien al... Ik ben op 63% zit ik. Dus zoveel zijn er minder in Nederland. Zoveel zijn er meer.
Yeah.
Dus je ziet daar, dat zie je ook. En een derde die ik zelf heel erg zie is van... er komen natuurlijk ook heel veel zorgleerlingen in het onderwijs. En dan hebben we ook te maken met maar bijvoorbeeld die reductionistische benadering die je beschrijft, of de meer dialogische, mensgerichte benadering. Dat zijn drie associaties voor mij, maar ik zou eens aan jou willen vragen. Welke wijsheid kun jij vanuit jouw vak en jouw kijk op de dingen aan het onderwijs meegeven?
Ik denk dat het, als het gaat over mentale ontwikkeling, hè, hoe vormen we ons als mens, dan is het ongelooflijk belangrijk welke ervaringen we opdoen in het leven. Hè. Die geven betekenis aan hoe we het leven ook weer ervaren en hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar anderen kijken. Dus ervaringen zijn ongelooflijk belangrijk. En voor een ontwikkeling naar een gebalanceerd mens wat in de samenleving zich kan redden, heb je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk positieve ervaringen. Natuurlijk zijn negatieve ervaringen ook belangrijk, omdat het je leert hoe je daar weer uit kunt komen en op kunt krabbelen. Maar in principe zijn positieve ervaringen als leerproces natuurlijk heel helpend daarin om een gebalanceerd mens te worden. En het onderwijs is natuurlijk een mega ervaring voor kinderen. Daar gebeurt zoveel en daar zitten ze zo'n groot deel van de tijd, dat het goed zou zijn als het onderwijs zich dat veel meer zou beseffen. Dat niet wat ze daar leren, maar de ervaring van het daar zijn en hoe zij daar opgroeien, een positieve moet zijn om dat kind goed af te leveren aan het eind van de rit. Hè? Dus dat vind ik ook het kwalijke aan kinderen die dus niet aan die norm kunnen voldoen, als het ware isoleren uit die klas en vertellen dat er iets mis met ze is en dat ze behandeling nodig hebben en als ze dan gefixt zijn kunnen ze weer terugkomen. Daarmee laat je ze eigenlijk iets heel naars ervaren, dat ze anders zijn en dat dat niet oké is. Ja. Terwijl school moet echt een broedplaats zijn van positieve ontwikkeling of mensontwikkeling eigenlijk. Dus het zou heel erg fijn zijn als er met een open blik naar kinderen gekeken kan worden. Mm-hmm. Ook daar variatie enorm omarmd kan worden. En met kinderen ook gekeken wordt, hoe kunnen wij nou de interacties en de complexiteit van hoe gedrag zich ontwikkelt benutten om zo'n kind zo goed mogelijk door zo'n traject heen te krijgen. En zo goed mogelijk bedoel ik dan niet met de beste output, maar
zo efficiënt mogelijk.
Zo efficiënt mogelijk met de hoog mogelijke CITES-score. Nee, dat bedoel ik dan niet. Dan bedoel ik zo gebalanceerd mogelijk. Hè? Met een
totaal mens, hè?
Als een uitgebalanceerd mens wat vertrouwt in zichzelf en zich kan redden in de samenleving. Ja, en interacties zijn daarbij, denk ik, dat is van cruciaal belang. Dus ik gebruik wel eens de metafoor van de vallende boom. Mm-hmm. Als je nou een boom hebt in een bos waar niemand is, geen mens, geen dier, en die boom valt om, dan zou je de vraag kunnen stellen, maakt dat geluid? En dan zou je kunnen zeggen, ja, natuurlijk maakt dat geluid, want als ik er gestaan had, dan had ik het gehoord. En dan...
Ja, maar dat hoorde er nou net niet bij.
Maar je was er niet, hè? Nee. Dus je stond er niet. Nee. En het geluid ontstaat, en dat moeten we ons dus beseffen, niet in die boom, want wat er gebeurt als die boom omvalt is dat er wat luchtdrukveranderingen plaatsvinden. Maar het geluid ontstaat omdat onze hersenen in staat zijn de trillingen die ons trommelvlies opvangen en die ze dan doorgeven aan de gehoorzenuw en ergens registreren en dan ook nog een soort herinnering erbij halen van dit is het geluid van een vallende boom. Ja. Dan is er pas geluid van een vallende boom. Mm-hmm. Dus er is in wezen niks totdat het in interactie met een ontvanger komt. En dat is ook bij gedrag van kinderen zo. Weet je, gedrag van kinderen gaat pas afwijken in de interactie met een context, met een juf of een meester. Dus je kunt er een andere betekenis aan geven. Je kunt er anders naar kijken, een ander perspectief op hebben. En dan verandert het gedrag ook. En dat is heel belangrijk om je te beseffen, denk ik, als docent.
En ik hoor je zeggen, het gaat dus om het belang van die interacties.
Ja.
En dan moet ik denken aan wat bijvoorbeeld filosofen wel noemen van het gaat niet zozeer om het object daar. Het gaat ook niet zozeer om het subject hier. Maar het gaat eigenlijk om de tussenruimte.
Wat er gebeurt tussen die twee. Ja, dat geluid zit niet in die bomen. Het zit niet in mijn hersenen. Het is de interactie van die twee met elkaar wat maakt dat het iets is.
En dan, als ik jou dan goed begrijp, dan zouden we als mensen in het onderwijs, of we nou leraar zijn of leidinggevende, onderwijsassistent, dat we met elkaar bezig zijn, hoe richten we dat onderwijs in, dat er zoveel mogelijk ervaren wordt wat er in die tussenruimte tussen allerlei mensen, dingen gebeurt.
Ja, ik denk daar krijgen dingen betekenis in die tussenruimte. En die betekenis kan negatief zijn, hè? Van hij gedraagt zich vervelend, lastig of kan zich niet concentreren. Of er wordt een hele andere betekenis aangegeven. Goh, hij zit niet lekker in zijn vel. Zou er wat aan de hand zijn? waardoor hij zich niet bij de les kan houden? Zit hij eigenlijk wel goed naast dat andere jongetje? Is dat nou een handige combinatie? Zou hij niet wat meer naar voren in de klas moeten? Er zijn heel veel manieren om daarnaar te kijken. En die betekenis ontstaat in die interactie. En het mooie is, het biedt ons een enorm perspectief van oplossingen. Want als wij begrijpen dat interactie iets kan ontregelen, dan begrijpen we ook dat interactie tot herstel kan leiden. En dat het dus weer goed kan komen door die interacties aan te passen.
Ja. Je zegt daarmee dus ook dat als leraar of leidinggever heel belangrijk is om te kijken en welke taal je gebruikt met wat je ziet. Want het eerste, dat voorbeeld wat je net gaf, komt bij mij over inderdaad, dat je iets negatief labelt, veroordeelt, wegzet en erg vindt. Mm-hmm. Dat zegt ook dus iets over je eigen mensbeeld. En het tweede in jouw voorbeeld zegt veel meer iets van, hey, ik ben nieuwsgierig. Waarom gedraagt hij zich zo? Je moet leren kijken of zo.
Ja, dat is precies het verschil. Dat je luistert en kijkt en nieuwsgierig bent en vragen stelt en probeert te begrijpen, niet vanuit alleen jouw eigen perspectief, maar ook vanuit het perspectief van die ander, wat de functie en de betekenis is van het gedrag, waarom het gedrag op een bepaald moment zich voordoet en niet op een ander moment, en wat daarin een rol speelt. En dat is dus niet alleen maar in de klas, maar dat kan ook thuis zijn of op straat of in de buurt of op de sportclub. Al die factoren hebben invloed op iemand en daar zou je nieuwsgierig naar kunnen zijn, omdat je vervolgens, als je snapt wat de betekenis is of de functie van het gedrag, je daar anders naar gaat kijken en er dus ook andere oplossingen in beeld komen.
Ja. Nu zei je iets eerder, toen je hier begon over, laat kinderen en jongeren, als ze wat ouder zijn, laat ze positieve ervaringen opdoen in het onderwijs.
Mm-hmm.
Jij zit in het vak psychiatrie. En het leven zelf geeft iedereen een stukje lijden mee, om het maar mooi te geven.
Mm-hmm.
Dus er gaan ook dingen mis in die tussenruimte die er zijn. Wat bedoel je precies als je zegt, ik wil een positieve ervaring. Maar het kan overkomen. Ja, voorkom dat die kinderen zoveel mogelijk lijden hebben.
Nou nee, dat is het niet. Want lijden hoort erbij. En je valt op het schoolplein en je hebt een bloedende knie. Hè? Dat is onvermijdelijk. Moet je ook zeker niet proberen te voorkomen, hè, ten koste van alles. Dus al die rubberen stoeptegels, nou ja, er zijn allerlei mensen over die daar ook weer wat over zeggen.
Ja.
Is dat nou wel zo goed? Nee, het gaat mij daarom dat je, als je valt en je pijn doet, of dat nou fysiek is of mentaal, hoe ga je daar dan mee om?
Ja.
En laat dan, zeg maar, de ervaring hoe je dat met elkaar oplost en hoe je dan elkaar kunt steunen en hoe je daar toch overheen kunt komen en hoe je een pleister op die wond kan plakken, laat dat de positieve ervaring zijn.
En dat betekent dus van, niet alleen wat ik net zei, hoe kijk je ernaar als leerkracht of leidinggever, maar ook hoe praat je erover? Hoe ga je dan zelf de interactie aan met het kind van wat daar gebeurde? Hè? Als daar rouw is, hè, want het lijden kan gewoon een vorm van rouw, verlies. Hè?
Ja.
Het is de manier waarop je dan erover praat.
Ja, en hoe je daar misschien ook de rest van de klas in betrekt, hoe je daar veel meer naar een collectieve intelligentie toe gaat, in plaats van dat individu altijd maar isoleren en het daarmee fixen. Dat hebben we denk ik ook nodig in de samenleving, maar dat zouden we kinderen ook veel meer kunnen leren, dat je met elkaar tot oplossingen komt die veel duurzamer zijn en soms creatiever zijn dan als je dat altijd één op één aanvliegt en probeert te doen. Dus dat samenwerken, hoe ga je ook met die variatie in de klas om. Hè? Hoe ga je met dat kind om wat eigenlijk de hele tijd achterop zit. Of die in tempo achteraan bungelt. Of dat kind wat eigenlijk altijd zijn mond als eerste open doet. Je kunt zeggen, oké, wij hebben als schoolleiding of als juf regels in de klas. En wie zich daar niet aan houdt, die moet op de gang. Hè? Dat kun je doen. Maar je kunt ook samen met die klas gaan zitten en bedenken, hoe gaan wij met elkaar om, zodat iedereen zich hier oké voelt. Want we willen niet alleen maar die grote schreeuwers zich oké laten voelen. We willen ook de mensen die helemaal achteraan komen. En andersom. Dus als je dat in gezamenlijkheid doet en je begeleidt dat goed en je leert kinderen hoe je naar elkaar luistert, hoe je vragen stelt, hoe je samen oplossingen verzint, tot collectieve intelligentie komt. Ja, dat is volgens mij heel erg helpend om kinderen een positieve ervaring op te laten doen in het onderwijs.
De wijsheid van de groep, ik hoor het je vaker zeggen. Wij zijn als mensen met z'n allen.
Mm-hmm.
Dat is één groep. En met heel veel verschillen. En laten we elkaar benaderen als een groep. En laat iedereen zijn plekje daarin hebben. En dat kan dus in een klas zijn en dat kan dus in een school zijn. Als je het meer op het niveau van leidinggevende met hun teams, heb je daar ook ideeën over vanuit jouw vakgebied? Want leidinggeven, en misschien ben je zelf ook wel leidinggevende in sommige zaken, ga je ook met groepen mensen om. Je hebt een team.
Je hebt een team en in dat team zit kennis. En het is het mooiste als je die kennis kunt ontsluiten. Hè? Ja. Dus als iedereen daarin zijn rol kan spelen en zijn input kan hebben. En dat als waardevol gezien wordt. Ja. En dat betekent dus niet dat je altijd de middenweg kiest met elkaar. Soms maak je extreme keuzes waar je dan misschien anderen niet helemaal tevreden mee krijgt. Het gaat er niet om de groep tevreden te stellen. Het gaat niet
om consensus.
Nee, maar het gaat er wel om dat je iedereen hoort. En dat je ook zeg maar doorvraagt waarom iemand er op een bepaalde manier in ziet of op een bepaalde manier naar kijkt. En dat geeft denk ik het breedste palet aan inzichten. En dan moet je op een gegeven moment daarin met elkaar een keuze maken. Dat idee van collectieve intelligentie, daar geloof ik heel erg in. En dat is in de spreekkamer, het op waarde schatten van de persoonlijke ervaring naast die wetenschappelijke kennis en die professionele kennis. Dat in de klas, zeg maar, de kennis van zo'n kind, de ervaring van zo'n kind, hoe gaat het in die klas? Dat kan jou als docent ook weer wat leren over hoe jij het doet en of je het eigenlijk wel goed ziet hoe die klas functioneert. Kinderen hebben daar misschien een heel andere kijk op. Dus als leidinggevende van een team, dan kun je zeggen, dat is diegene in dat team die altijd dwars gaat zitten en altijd de boel traineert. Maar je kunt ook bedenken, waarom doet hij dat of zij? En wat zit daarachter? En wat is de waarde daarvan? En zien we dat misschien te veel over het hoofd? En ik zeg je dat ik ben inderdaad, in sommige opzichten heb ik die rol in mijn afdeling ook. Dat het niet makkelijk is, want onder druk van de tijd en je moet iets voor elkaar krijgen, dan, ik zeg helemaal niet dat ik dat altijd even goed doe. Maar ik denk wel dat het eigenlijk zou moeten zo. Ja.
Ik hoor erin dus ook, vraag gewoon. Dus ga gewoon, ga er niet iemand labelen, bij spreken. Ja. Maar vraag gewoon voor, ik zie dat je er sikkeneurig bij zit. Je was behoorlijk op je praatstoel. Of je had wel wat sterke tegenargumenten. Waar komt het vandaan?
Ja.
Bedoel je het zo ook een beetje? Vraag.
Ja, vraag en vraag door. Ja. Dus vraag door, de Socratische dialoog. Ja. Stop niet bij de platte vraag en het simpele antwoord. Maar laat echt zien dat je wil weten hoe het zit.
Ja, dat is mooi van eigenlijk, in die zijn we ook mooi rond. Dat is ook het voorbeeld eigenlijk van die mevrouw. Die met dat experimenteren medicijn bij je kwam. Mm-hmm. Daar heb jij eigenlijk in jouw vak in dit gebeurd. Maar dat is een mooi beeld voor in de klas of als leidinggevende team. Neem de tijd. Mm-hmm. Vraag door. Durf ook de vraag achter de vraag. Durf ook emotie. En niet alleen het gedrag te zien.
Mm-hmm.
Dus dat heb je in dat voorbeeld gedaan. En dat hoor ik hier dus ook weer terug.
Ja, dus we zouden onszelf uit kunnen dagen om wat vaker het perspectief van die ander aan te nemen. En als we dan ontdekken, eigenlijk weet ik het niet zo goed, hoe die ander het ziet. Dat is dat je prikkel om daar eens gewoon heel goed naar te gaan vragen.
En niet de Pavlov-reactie, ik weet het niet, dus ik moet in de boek op gaan zoeken. Of ik moet gaan studeren, of ik moet, ik ren maar weg. Maar dan juist eigenlijk andersom gaan reageren.
Ja.
Pleit ervoor, ik weet het niet.
Ja.
En dus maar een vraag stellen.
Ja, want het speelt op allerlei thema's. Hè? Bijvoorbeeld ook met ik noem maar even een zijspoor, die hele coronacrisis. Hè? En dan de wappies die op het museumplein antivaxers zijn. En eigenlijk vraag ik me af of ze in Den Haag wel eens gewoon met die mensen zijn gaan zitten. En gewoon eens echt doorgevraagd hebben. Waar ontstaat dat beeld nou door? En wat heeft daar allemaal een rol in gespeeld? En wat moeten we daarmee? Ja. Als dan blijkt bijvoorbeeld, dat is door social media en fake news. Is dat dan niet gewoon een heel urgent probleem waar we over moeten praten met elkaar? Hoe we dat oplossen? Hè? Ja. Hoe gaan we dat dan anders doen? Maar misschien komen ze wel achter hele andere argumenten of oorzaken van die gedachten. Dus het komt ergens vandaan.
Ja, mooi. Ja, ik moet opeens denken aan een documentaire van een asielzoekerscentrum dat ergens in een wijk in Utrecht geloof ik kwam. En dat dan wijkbewoners werden gevraagd. Die zaten eerst behoorlijk in de weerstand. Weg daarmee en ze komen onze kinderen verkrachten. Dat soort beelden zag je dan in de media. En degene die het hardste riep, daar ging het programma ook over. En ze hebben mensen met elkaar in gesprek gebracht. Daar moet ik aan denken. En deze man is helemaal omgedraaid.
Yeah.
En die werkt zich het schompers voor het asielzoekerscentrum.
Ja. Yeah.
Dus ja, het zijn natuurlijk wel de mooie voorbeelden die je dan even onthoudt, maar dat is wat ik hier aan denk. Tot slot vraag ik ook altijd nog of je hele persoonlijke tips hebt. En ik vraag altijd mensen van, wil je eens een tip geven aan leidinggevende en leraar in het onderwijs? Dit is een mooi boek of een goed boek om eens te lezen. Mm-hmm. Dit is een ervaring om eens op te doen. Of die gun ik je. En dit is iets waarin je mag oefenen. Want dat helpt je in je werk.
Wat ik mensen aanraad in het onderwijs om te lezen is het boek wat ik deze zomer heb gelezen. En dat heet Helgoland. En dat is van Carlo Rovelli. En dat gaat dus over de kwantummechanica. En dan denk je, oh my god, het is veel te ingewikkeld. Maar hij heeft het zo mooi en helder opgeschreven dat je daar zo waar wat van begrijpt. Dat is leuk. Maar ook omdat eigenlijk, nadat ik het boek gelezen had, alles op losse schroeven stond. En dat is zo'n verkwikkende ervaring.
Rustgevende ervaring.
Ja, dat is het. Omdat je zo, je kunt zo de rust vinden in dat alles en niets eigenlijk hetzelfde is. En dat wij allemaal dat in ons dragen, weet je wel. We zijn maar een zandkorreltje in de woestijn. En tegelijkertijd, zonder zandkorreltjes zou er nooit een woestijn zijn. Dus we horen bij dat alles en we zijn eigenlijk helemaal nietig en niks. En dat vond ik echt een prachtig boek. Omdat het heel relativerend is en je bescheiden maakt en toch een soort gelukzalig gevoel geeft van, ik ben onderdeel van alles.
Dat vooral, hè? Dus mooi dat je dat zegt, ook hoe je het ook taal geeft. Omdat ik denk dat wij in onze samenleving of in de wereld denk ik ontzettend naar snakken. Ja. We komen uit een ontwikkeling van eeuwen dat we individu zijn geworden.
Mm.
Maar een van de dingen dat ik denk dat ontzettend van belang is, van dat we dit gevoel weer met elkaar hebben.
Ja, dat we ergens bij horen. Ja, bij elkaar horen.
En een ervaring, zijn er ervaringen die je mensen gunt?
Ja, ik had daar van tevoren al even over nagedacht. Want je had dat al aan me gevraagd, wat ik heel fijn vond. Want het is altijd goed om over dit soort dingen eventjes na te kunnen denken. En toen dacht ik eigenlijk, ik gun iedereen een open gesprek over wat ze het allermoeilijkst vinden. Met iemand die dan alleen maar luistert en geen oplossingen aandraagt. Dat gun ik eigenlijk iedereen. En ook dus onderwijzers, docenten.
Dat betekent dus niet dat die luisteraar gaat reageren, gaat zeggen dat heb ik ook. Er ontstaat geen discussie, er staat geen debat.
Nee.
Wat gebeurt er dan wel, denk je?
Ik hoop dat je dan ervaart dat het niet schaamtevol is om te praten over dingen die moeilijk zijn. Dat het oplucht om te praten over dingen die moeilijk zijn. En dat het niet per se nodig is dat als iets moeilijk is, dat je het direct gaat oplossen en fixen. Maar dat het er mag zijn. En dat die ander daar gewoon begripvol naar luistert. En misschien een beetje herkennend knikt van, ik heb het ook hoor. Ja. Dat is fijn, als we elkaar daarin kunnen vinden.
Dat is denk ik ook wel fijn voor die luisteraar.
Ja, zeker. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Ik gun het inderdaad iedereen ook om een keer luisteraar te zijn in dit experiment.
En tenslotte dan, de oefeningen om dit te bereiken, om zo'n dialoog aan te gaan. Of om te geloven of te ervaren dat we allemaal erbij horen. Daar moet je soms voor oefenen. Maar heb jij een oefening die je mensen gunt in het onderwijs?
Ja, ik denk dat ik een oefening zou aanraden om in het gesprek, dan misschien met kinderen, maar het kan ook met collega's zijn of teamgenoten, niet te oordelen of op te lossen, maar vragen te stellen en te kijken of iemand zelf kan verzinnen hoe die het beter kan maken.
Dus de autonomie van de ander.
Ja, en dus ook weer er zijn voor die ander zonder dat je daarin jezelf weer als het ware een soort scheve balans weer krijgt in wat waarde heeft. Hè? Dus jij bent degene met de kennis en de professional die zal helpen en die ander heeft een probleem en is afhankelijk van jou voor de oplossing of zo. Ik weet niet, het versterken van die ander in ook breder kijken en dus niet zelf ook meteen oordelen, maar gewoon eens luisteren en vragen stellen, dat maakt volgens mij dat we elkaar echt helpen in onze ontwikkeling of zo. Ja.
Ik heb ooit een leraar gesproken die zei dan, als ze dit soort gesprekken met kinderen aanging, ik moet gewoon mijn juffenmodus afleggen.
Ja, ja. Nou, dat is heel mooi dat je dat zo zegt. Want ook die metafoor gebruik ik wel eens, dat iedereen inderdaad zo zijn rugzak heeft met kennis en ervaringen. Of dat nou je eigen persoonlijke ervaringen zijn of de ervaring vanuit je professionele
vanuit
rol.
Je vak,
of vanuit je vak of je opleiding. Maar dat zit allemaal in die rugzak. Maar laten we nou die rugzak gewoon eens dicht laten. En gewoon elkaar ontmoeten van mens tot mens. Hè? Ja. En pas als het nuttig en nodig is om iets uit die rugzak te pakken, dan halen we het tevoorschijn. En we zijn soms een beetje geneigd om die rugzak op tafel te smijten en hem helemaal leeg te halen voordat we erachter vandaan stappen als mens. Van ja, nou weet ik het ook niet meer. Dus dat zou een omgekeerde volgorde moeten, denk ik.
Dit was Onderwijsleider met hart en ziel met Floortje Schepers. We spraken naar aanleiding van haar boek Mensen zijn ingewikkeld. Floortje schreef het boek omdat ze zich zorgen maakt over hoe de taal van de psychiatrie, de biomedische en brain-based taal en het denken in termen van gemiddelden en modellen zoveel onderdeel is geworden van het denken van veel mensen in onze samenleving. Gevolg is dat we het menselijk karakter in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg uit het oog verliezen, met alles wat daarbij hoort, zoals onze ervaringen, gevoelens, betekenissen, biografie en onze interacties met anderen en met wat we tegenkomen in het leven. Haar boek en ons gesprek is een pleidooi tegen de maakbare mens, tegen de maakbare samenleving en tegen de maakbare wetenschap. Denk niet in reductionistische termen van fixen van individuen en problemen, maar in inclusieve termen van collectieve intelligentie, interactie en dialoog. Iedereen, alle perspectieven en ook het tonen van kwetsbaarheid zijn nodig om samen mens te zijn. Voor kinderen en jongeren in het onderwijs wenst Floortje dat er aandacht is voor hun positieve mensontwikkeling. Richt je niet zozeer op hun leeropbrengsten, maar op hun positieve ervaring als mens. Daar behoort ook het leren omgaan met negatieve ervaringen en tegenslag. Zij wenst leidinggevenden toe dat je aandacht hebt voor de collectieve wijsheid van het team. En dat je daarbij ook oog hebt voor collega's die misschien voor jou ongewenst gedrag vertonen. Als je nieuwsgierig luistert en doorvraagt, geven ook zij waardevolle inzichten aan het team. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade Onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven. Met liefde.